Nu ga vertellen zal voor vele ouders waarschijnlijk wel bekend klinken. Soms gebeurt het als ik de was aan het ophangen ben, dan komt Jari of Lani erbij en dan willen ze mij assisteren. En denk ik, ja, jong geleerd is oud gedaan. Laat ik ze helpen. Eigenlijk zijn ze niet echt een hulp, integendeel. Ik zou het veel sneller alleen kunnen doen. Maar trekken zij zich niks van aan. Ze doen wat ze kunnen en ze kijken niet naar wat het eigenlijk effectief bijdraagt. En in de Bijbel komt ook iemand tegen die er eigenlijk zich niks van aantrekt wat haar bijdrage is. En de meeste van jullie kennen haar als de weduwe met de penning. En dan lezen we in Marcus 12, vanaf vers 41. Hij, dat is Jezus, ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Nu, we treffen hier Jezus in de tempel aan, de week voor Pesach. Dus zijn laatste dagen voor zijn kruisiging. En de overpriesters en de schriftgeleerden, die hebben geprobeerd met allerlei vragen Jezus iets te ontlokken waardoor dat ze hem konden aanklagen. Maar ze zijn hier falikant in mislukt en zodanig zelfs dat er staat dat niemand hem nog een vraag durfde stellen. En Jezus nam erop zelf het woord, begon met zijn onderwijs, op een manier die velen aansprak, staat er. En het is belangrijk, denk ik, om toch te beseffen dat dit de laatste dagen zijn voor Jezus zijn dood. Hij wist dit zelf, maar ook voor ons is dat belangrijk om te weten. Moest ik weten dat ik nog maar een paar dagen te leven had? Ik zou wel naar een paar mensen toe gaan en nog wat zaken willen uitpraten en zeggen. Dus, aangezien Jezus wist dat het zijn laatste dagen waren, ben ik er zeker van dat het onderwijs dat hij toen gegeven heeft, dat dat ook belangrijk was. Ja, niet dat het andere onderwijs van Jezus niet belangrijk was, maar ik denk dat we toch bijzondere aandacht mogen hebben voor het onderwijs dat hij aan het eind van zijn leven gegeven heeft. Nu, op een bepaald moment gaat Jezus zitten aan de offerkist. Dat is in een gedeelte van de tempel, dat bevindt zich in de voorhof der vrouwen, waar enkel Joden mogen komen. Dus ook de mannen die passeren daar ook, maar mogen geen heidenen komen. En voor ik verder ga, toch nog even iets over die offerkist. Want die offerkist, dat is geen voorwerp dat aanwezig was toen Salomo de tempel bouwde. Die is er pas later bijgekomen, en wel bij koning Joas. Het is namelijk zo dat Joas die had aan de priesters opdracht gegeven om de gaven van het volk in ontvangst te nemen, om dat te gebruiken voor het herstel van de tempel. Maar na verloop van tijd bleek dat die priesters hun verantwoordelijkheid niet hadden genomen. En toen heeft men dus die offerkist gemaakt. Want er kwamen ook effectief wel gaven. Eigenlijk 3 verschillende. Namelijk ten eerste het hoofdgeld, dat mensen verschuldigd waren bij een volkstelling. Ten tweede kon men, als men kwam offeren, in plaats van een dier ook gewoon de waarde van dat dier offeren. En ten derde waren er de vrijwillige giften. En ik vind dat de NBG dat heel mooi omschrijft als het geld dat ieder naar de drang van zijn hart in het huis van de Heer brengt. Men had een innerlijke drang om iets te geven als men kwam naar de tempel. Nu, er zijn bronnen die zeggen dat in de tijd van Jezus dat er verschillende offerkisten waren voor die verschillende doeleinden. En Jezus die ging zitten tegenover die offerkist. En door de context weten we dat het die was van de vrijwillige gaven. Hij kijkt toe terwijl mensen daar geld in werpen. Dat was blijkbaar een publiek gebeuren. Geen afgeschermde hokjes met gordijnen om anoniem je gift te kunnen doen. En dus hoewel het om een vrijwillige bijdrage ging, kon wie rijk was zich eigenlijk niet veroorloven om niks of maar weinig in die offerkist te doen. Dat zou een schaamte zijn voor die rijken. En getuigen genoeg. Was men rijk, dan was men dus eigenlijk moreel verplicht om daar een grote bijdrage te doen. Maar eigenlijk kwam het die rijken ook wel goed uit. Getuigen genoeg om te zien wat men in die offerkist deed. Om te zien hoe vroom men wel niet was. En hoe rijk men was. Geld tekort. Ja. Dan weet je toch bij wie je moet zijn. En op die manier werd zelfs de tempel gebruikt om eigen publiciteit te maken. Om voor zichzelf reclame te maken. En het doet me een beetje denken aan sponsoring. Je geeft een bijdrage, maar eigenlijk verwacht je er toch wel iets van terug. Goed, dan hebben we de tempel. We hebben daar die arme weduwe. Eigenlijk is dat een pleonasme. Dat is een stijlfiguur waarbij je een gekend detail gaat belichten. Zoals groen gras of blauwe hemel. Het is iets evident. Je weet het. Iedereen weet het. Maar toch vermeld je het om het te benadrukken. Een weduwe in het Palestina van de eerste eeuw, die was gewoon haast per definitie arm. Dat was al lang daarvoor zo. Denk maar aan Ruth en Naomi. En ook vandaag de dag zijn er nog plaatsen waar dat het geval is. Maar deze arme weduwe, die is naar de tempel gekomen. Om God te aanbidden. En om iets te offeren. En ik denk dat het belangrijk is dat we die twee zaken samenhouden als één geheel. Ze kwam om te aanbidden en te offeren. Het zijn geen twee aparte zaken, het hoorde samen. En eerlijk gezegd, ik denk dat ze wel wist dat wat ze bracht, dat al niks was. In vergelijking met wat die anderen brachten. En voor het onderhoud van de tempel stelde het ook niks voor. Maar het was al wat ze had. En ze gaf het met haar hele hart. En als wij geven voor het werk van God, dan is dat een deel van onze aanbidding. Dan doet het er niet toe of dat we nu veel kunnen geven, of dat we nu weinig geven. Maar we moeten met ons hele hart geven. Het mag een offer zijn, een aanbidding. Je zou wel een keer kunnen denken in onze samenkomsten dat er belangrijke zaken zijn en dan bijkomstigheden. De preek, dat is belangrijk, hè? Het onderwijs. De liederen, vindt iedereen ook belangrijk. De koffie, kunnen we een beetje discussiëren. De ene helft zal zeggen, ja, dat is belangrijk. De andere helft zal zeggen, ja, dat is maar klaspraat. Collecte. Ja, de kerk heeft meemaal al rondkosten. Maar nee. Het is een deel van onze aanbidding. En als we zien in de Bijbel, dan zien we dat als mensen komen om te aanbidden, dan brengen ze iets mee. In het Oude Testament, dan bracht men offers. Ja, schuldoffers, zoenoffers, maar ook dankoffers en spijsoffers. Om God te eren, om God te danken. In het Nieuwe Testament lezen we dat mensen alles wat ze hadden verkochten. Ze brachten er apostelen, zodat die het konden verdelen onder de armen. Geven is al in heel de Bijbel heen een deel van aanbidding. En wil dat dan zeggen dat het er eigenlijk niet toe doet wat je geeft, als je het maar met je hele hart geeft? Maar het doet er niet toe, in die zin, dat wie meer geeft, meer genade zou ontvangen. Of dat wie meer geeft, meer geliefd zou zijn door God. Dat niet. Maar het doet er wel toe dat wat je geeft als aanbidding ook het beste moet zijn. Als de Israëlieten een offer brachten, dan moest dat een dier zonder enig gebrek zijn. Anders was dat een belediging naar God toe. En persoonlijk vind ik, controle hierop is dan een belediging voor de gever. Dan zou je zeggen, die zou durven een minder dier aan te bieden. Lees dus in Genesis 4, het allereerste offer in de Bijbel. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Voor het offer van Kain had de Heer geen oog. Wat was er fout gegaan? Van de eerstgeboren dieren had Abel de mooiste uitgekozen, terwijl Kain, staat er, iets offerde van wat hij had geoogst. Abel, die had niet gewacht om te zien van hoe groot zijn opbrengst was, van de eerstelingen had hij gegeven, en nog wel de mooiste. Voor een fokker waren dat eigenlijk de beste dieren. Maar Abel gaf ze aan de Heer. In moderne termen zou je kunnen denken dat de waarde van zijn herdersbedrijf daalde. Maar Abel wist wel beter. Hij wist waar de waarde vandaan kwam. En hij gaf God, de rechtmatige eigenaar, wat hem toekwam. En het is eigenlijk het omgekeerde van onze economie. Bij ons gaat een bedrijf eerst winst maken, kijken wat ze kunnen geven aan de aandeelhouders, de eigenaars. En ik pleit er zeker niet voor dat bedrijven dividenden gaan uitkeren voordat ze winst maken. Maar dat is de economie waar wij in leven. En we zouden kunnen denken dat dat ook van toepassing is op onze eigen persoonlijke financiën. En dat is niet zo. We zouden kunnen denken dat ook wij eerst moeten zorgen dat we genoeg hebben. En dan gaan uitkeren aan de eigenaar met de grote E. Maar God verdient van het beste van wat we hebben. De eersteling. Hij is de eigenaar. Wij zijn de rentmeesters. We beheren wat God ons heeft toevertrouwd. Het is nooit ons eigendom. Maar hoe doen we dat dan, het beste geven? Ik hoorde eens iemand zeggen, het was iemand van buiten de gemeente, was een voorstel om enkel de eerste zondag van de gemeente collecte te houden. Het loon is gestort, dus eigenlijk die tweede, derde, vierde, eventueel vijfde collecte. Eigenlijk zijn die overbodig. Ik heb iets om over na te denken. En misschien denk je, ja, maar ik geef toch mijn tienden. Maar laten we ons niet vastpinnen op dat percentage. Want dan komen we al snel bij wetticisme terecht. Een voorbeeld. Stel, dat is het einde van de maand. En er komt een oproep binnen van een zendingsorganisatie. Ze hebben een grote kans gehad om bijbels te laten drukken en te verspreiden in een zeer gesloten land. En de bijbels zijn gedrukt, ze zijn onderweg. Maar bij een of andere controlepost is er toch nog iets fout gelopen. En nu hebben ze binnen de week een paar duizend euro nodig. Want anders wordt heel dat transport vernietigd. En wat zeg je dan? Sorry, ik heb mijn tiener al gegeven. De apostel Johannes zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 3. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 10 zijn een goed principe, maar ze zijn niet heilig. En wat zijn onze verwachtingen? Wie geld investeert bij een bank, die heeft een bepaalde verwachting van wat het gaat opbrengen. En de een is daar meer voorzichtig in, kiest voor een gegarandeerde opbrengst, De ander zal wat meer risico nemen en een potentieel hogere opbrengst, maar ook kans op verlies. Mogen wij ook iets verwachten? Zal die investering renderen? Twee zaken wil ik daarin noemen. Ten eerste, gedeelte 2 Korinthe 9, en die tekst gaat over een inzameling voor de christenen in Jeruzalem, waar toen hongersnood was. Dat is 2 Korinthe 9, vers 6 en 7, maar lees thuis zeker ook nog eens de rest, een heel mooi gedeelte. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Paulus geeft hier een heel eenvoudig en duidelijk principe. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Maar ook heel belangrijk wat ernaast staat. Zonder tegenzin, zonder dwang. God heeft de blijmoedige gever lief. En hoe vreemd het ook kan klinken. Geven kan een bron van vreugde zijn. Maar let wel, die vreugde is een gevolg, niet een doel. Als we geven omdat we denken daar blij van te worden, dan gaat dat niet werken. Het is de blijmoedige geven dat ook die vreugde zal komen. En ik pleit er zeker ook niet voor het welvaartsevangelie. Laat dat duidelijk zijn. Wie karig zaait, zal karig oogsten in het koninkrijk. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten in het koninkrijk. Dat is het allereerste doel. En ook hier op aarde zal God voor ons zorgen, daar mogen we zeker van zijn. Maar aardse welvaart mag nooit het doel zijn. Het tweede wat ik wil zeggen is, de kleine bijdrage die die arme weduwe heeft gebracht daar in de tempel, die heeft er wel voor gezorgd dat dit verhaal in 2 evangeliën van de Bijbel werd opgenomen en dat al bijna 2000 jaar mensen dit lezen. Is dat geen mooie beloning? Maar het gaat toch verder? Ik lees even in Matthäus 6. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreet de mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Iets eerder zegt Jezus ook nog over de huichelaars die hun aalmoezen in het openbaar geven, dat ze hun loon al ontvangen hebben. Het tegenovergestelde dus van schatten in de hemel verzamelen. Dus schatten in de hemel verzamelen, dat is volgens mij een leven leven met het besef dat onze tijd hier op aarde niet alles is. En dan stel ik me de vraag, geloven we echt dat het leven hier slechts een fractie is van de eeuwigheid die we zullen doorbrengen? En dat wat we hier op aarde doen, gevolgen heeft voor die eeuwigheid? Dan zou dat toch ook zichtbaar moeten zijn. Hoe dat we omgaan met tijd, met geld, met mensen en nog zoveel andere zaken. Als we echt leven met eeuwigheidsperspectief, dan zou dat toch zichtbaar moeten zijn. Want anders kun je wel eens de vraag stellen, geloven we echt? Of is het slechts dode kennis? Nu, ik wil eindigen met een verhaal van Hudson Taylor. Hudson Taylor was de stichter van wat nu OMF heet. En Hudson Taylor die werd eens geroepen bij een stervende vrouw. Door zijn principe van alles van God te verwachten, vroeg hij ook nooit aan zijn baas om zijn salaris. En die vergat dat wel eens. En Hudson had op dat moment 2,5 shilling nog maar op zak. En met dat geld op zak ging hij naar die vrouw. Hij kwam in een smerig huis. Dat was een jonge vrouw met een baby, die allebei in doodsnood verkeerden. En eigenlijk was er nood snel op te lossen. Ze had alleen maar een bepaald medicijn nodig. Maar ze hadden het geld niet. En toen die man van die vrouw aan Hudson vroeg om te bidden voor die vrouw, dan kon hij het niet. Want hij voelde dat geld branden in zijn zak. Dat was één munt. Dus hij kon het niet in tweeën delen om een deel te geven en een deel te houden. Want het was alles wat hij had. En die arme man die pleitte voor zijn vrouw. En Hudson die voelde die munt branden in zijn zak. Kon hij God vertrouwen, ook als hij niks meer had? Hij kon niet bidden, totdat hij die munt gegeven had. En die vrouw kon genezen worden. Hudson was vol blijdschap. En later schreef hij: niet alleen werd het leven gered van deze vrouw, maar ook werd mijn leven gered, zodat het niet onbruikbaar werd voor de eeuwige, almachtige God. Is Hudson Taylor rijk geworden? Hij heeft veel beheerd, maar hij is niet rijk geworden. Heeft hij zijn loon ontvangen in de hemel? Zeker wel. Nu, er zijn drie dingen die ik heb duidelijk willen maken. Ten eerste, geven is een deel van onze aanbidding. Ten tweede, God heeft recht op het beste. Ten derde, we mogen met toekomstperspectief kijken naar zowel onze uitgaven als de opbrengst. Nu stelden jullie potscherven als titel geven en ontvangen. Ik heb het eigenlijk voornamelijk over het geven gehad. Wat dan met ontvangen? Heel simpel, de kern van het evangelie. Hebben we van God niet alles ontvangen wat we nodig hebben? Hij heeft zijn zoon gegeven. En we mogen het eeuwig leven hebben. Wat zouden we nog meer willen? Zoals David 2 weken geleden zei, in zijn preek. Is God genoeg? Of willen we God plus? Als laatste wil ik nog iets tonen, als dat lukt. Ik had een afbeelding doorgegeven. Ja. Ik weet niet of het leesbaar is. Je voelt je pas rijk als je niet je geld telt, maar je zegeningen. Daar wil ik mee eindigen.
Ons leven moeten geven aan God. En de beste manier om onszelf, we kunnen heel veel van onszelf doen. Ik geloof dat we echt God nodig hebben ook, om ons te doen naar God. En we hebben Gods geest nodig, de Heere Geest. Dat we ook daarmee eindigen samen. Ik wil leven door uw geest.
Iedere woord ziet te kort en
Allemaal mensen dichter bij je mogen brengen. Dank u wel, Vader, voor deze mooie dag. Dank u wel.